Oké. Dus welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Besef, seizoentje 2. En vandaag de gast, helemaal uit Brussel, niet uit Gent. Frizzle, Froze.
What's up, bro?
Alles goed?
Ja, zeker, zeker. Ijskoud, maar voor de rest... Hij ziet wel de...
Wij houden het echt.
Ja, zeker.
Merci om tot hier te komen.
Ja man, heeft mij veel energie om projecten als dit uit de grond gestampt te zien worden.
Oké, okay, nice. Appreciate that.
Ja, zeker.
Ja, ik zei het al, uit Brussel gekomen. In principe altijd gelinkt aan Gent. Wat is er daar gebeurd? Waarom verhuisde naar Brussel?
Ja, dat was een periode in mijn leven. Ik woon daar nu al 4 jaar. Dus was een periode met verschillende schakelpunten. Zoals het feit dat ik uit Rouwen Omspook was gestapt en iets solo wou gaan doen. En nog een andere persoonlijke shit. En dan kwam er ook een huis. Ik moest weg uit mijn oud huis in Gent. En mijn organisatie waarmee ik woon, zo'n anti-kraak organisatie. Okay. En die vroegen van, wilde nog ergens anders op deze aardkluit vertoeven? En ik zei van, ja... Brussel of New York. En, ja,
net niet in New York geworden.
Is dan net niet in New York geworden. Dus,
het New York van België.
Ja, inderdaad.
Toch?
Dus ja, dat was dan wel echt een coole mogelijkheid. Ik had om naar daar te verhuizen. En ik wist ook dat die stad mij nieuwe inspiratie ging verschaffen. En dat heeft het ook zeker gedaan.
Oké. Okay. Ja. Je zei ook een punt gezet achter uw periode met Rauw en Onbesproken. En ik herinner mij ook, denk ik, dat wij toen... gesproken had ik op zoek naar nieuwe manieren om te gaan samenwerken. Waarom was dat het einde, dat verhaal? Meer hebben we nog besproken?
Ik denk dat de energie een beetje op was bij iedereen. Okay. We hebben echt veel put in the work gedaan. En ja, het is daar niet uitgekomen wat ik wou dat eruit kwam. En ik wou ook meer zelf de visie bepalen. Want het was sowieso wel... Rens en ik, die voor een groot deel de visie bepaalden. Mm-hmm. Maar dat werd op een bepaald moment dan toch moeilijk. En ja, shout-out naar iedereen die daaraan mee heeft gewerkt. Ook de oude manager, et cetera. Maar ik denk dat dat gewoon tijd was voor iets nieuws. En het voelt gewoon nu heel goed dat ik gewoon... ja, zelf kan bepalen waar ik naartoe ga. En ja, het kost sowieso wel meer werk. Het is wel ding. You pay a price, snap je?
Ja, ik las ook ergens dat je zei van... Of nu op het punt van alles solo aan het doen, eigen beheer, geen manager. Mm-hmm. Een bewuste keuze?
Ik weet niet of dat bewust is. Ik denk dat dat een soort van ding is gemanoeuvreerd doorheen je leven. Hè. En dan zijn er een aantal obstakels die je tegenkomt. Maar door die obstakels verandert je route, snap je? Mm-hmm. En ik denk dat dat zo het geval was, zo van... om te zeggen dat ik daar bewust voor heb gekozen, is gewoon gelopen hoe dat gelopen is. En ik ben nu het beste aan het maken van deze situatie, snap je?
Ja. Ja, er zit ook duidelijk een nieuwe periode. Je hebt net de witte wolk uitgebracht.
Mm-hmm.
Er zit ook nog meer aan te komen, vermoed ik.
Yes, indeed. Ja.
Wat mogen wij zo binnenkort verwachten?
Ja, het idee was altijd... Ik had zo een soort van plan opgemaakt en ik wou eerst zo meer kwantiteit... bieden een tijdje.
Mm-hmm.
Ja, ook gecombineerd met kwaliteit uiteraard. Maar ik wou in elk geval een keer proberen om zo consistentie op vlak van het releasen van tracks of video's. En dat is dan autosessies geworden. Ik heb 3 maanden aan een stuk elke week een track live vanuit de wagen gereleased. En dan wou ik iets meer in de diepte gaan. Dan wou ik eigenlijk 4 singles droppen. En ja, Witte Wolken is dan echt mega aangeslaan. Wat dat ook tegen mijn eigen verwachtingen was. Waardoor ik nu een beetje voor zit op de planning en mijn planning ook een beetje moet aanpassen. Want normaal was er al een nieuwe single verschenen. Maar omdat Witte Wolken het zo goed doet, heb ik zoiets van, ja, ik moet daar misschien nog even mee wachten.
Ja, ik begreep ook dat dat een volledige verrassing voor jezelf was. Omdat dat een track was die je, denk ik, voordien nog wel ergens anders gepitcht had, maar eigenlijk er nooit geen feedback op kreeg.
Nee, ik had die...
Toch niet de gewenste feedback?
Nee, in de periode dat ik bij Top Notch ben weggegaan, heb ik dan eigenlijk... een aantal tracks afgewerkt met een producer en die rondgestuurd naar alle labels. En ja, was niemand die daar interesse in had eigenlijk.
Welke impact heeft dat op dat moment? Heb je dan zoiets van... Ah,
ik had wel zoiets van, ik zat wel echt diep toen van. Want ik wist, ik heb dat in de tekst ook geschreven, van verwacht nooit dat iemand evenacht in mij gaat geloven als ik in mezelf. Dat is sowieso een ding. Maar ik wist wel echt van, joh, deze tracks kunnen echt iets worden, snap je? Zo van, mensen willen catchy shit. Ik vind het ook goed om catchy shit te maken. Ik maak dat gewoon graag. Dus voor mij is dat een authentiek ding, snap je? Dus, maar in de verses zeg ik nog altijd, say my thing, snap je? Ik ga niet zo heel luchtig gaan, snap je? Ik wil het er vrij luchtig maken en dan in de verse wel echt ook iets vertellen.
Ja.
Ik wil echt voor die balans gaan. Dus op dat vlak had ik zoiets van, ik snap niet dat jullie niet inzien dat het op die manier gaat werken. Maar ja... Soms moet je eigen visie gewoon doorduwen en dan soms heb je gelijk en soms heb je geen gelijk. En ik heb blijkbaar wel gelijk gehad.
Ja. Even om terug te komen op die autosessies. Was dat een plan dat je op voorhand klaar had liggen? Of is dat een proces dat je gaandeweg bezig bent geweest om dat te maken? Of had je op voorhand al die aantal tracks geschreven?
Ik had die tracks sowieso klaar liggen en het ding was... Ik had in de periode van Topnotch heel veel tracks gemaakt. Echt enorm veel tracks. En op een bepaald moment zat ik op mijn kamer en ik weet niet meer wat ik aan het checken was, maar ik was in een interview met iemand aan het checken en ineens gewoon één iemand die iets zei en dat klikte voor mij. En ik dacht van...
Wat zei hij dan misschien?
Ik weet het niet meer, maar het ging in elk geval over continuïteit in muziek. Daar ging het over.
Ja, ik denk dat continuïteit, dat vandaag
ja. En dat is gewoon wat er veranderd is met... Voor ons is het ook aanpassen, snap je? Want ik ben al lang muziek aan het maken en sociale media is er voor mij ook bijgekomen.
Ja.
Als een soort van nieuwe evolutie. En het is ook aanpassen aan... Weet je, ze zeggen ook dat de muziek die op Spotify verschijnt of muziek überhaupt aan het veranderen is door hoe dat we muziek consumeren, snap je? Van,
klopt.
Witte Wolken begint ook direct met het refrein, snap je? Ja. Dat zijn wel dingen waar ik heb over nagedacht of snap je?
Heb je dat ervaren als een moeilijk iets om je aan te passen?
Ja, het is niet gemakkelijk, maar anderzijds wel heel interessant, vind ik, of zo. Gewoon zo... ik denk wel dat je er een tol voor betaalt. In de zin van, als je heel veel aanwezig bent op sociale media, het fokt sowieso wel met je brein. En dat is nog iets wat ik zwaar mijn evenwicht in aan het zoeken ben.
Ja.
Van, ik heb me nu voorgenomen, kijk van, fuck wat er gebeurt. Ik ga nu gewoon een jaar lang... grinden voor mezelf. En dan ook zien of ik daar gelukkig uitkom. Want uiteindelijk draait het wel om gelukkig zijn. Ik bedoel, succes op zich zegt mij ook niet zoveel. Ik bedoel, bekend zijn of zo, snap je? Want ik wil wel voor iets werken en ik wil wel een groot publiek bereiken. Maar wel met de juiste intentie en met de juiste tracks. Want op zich, bekendheid is ook maar een bitch, snap je? Van, je hoort dat van...
Absoluut.
Allee, ik bedoel, het is niet leuk om niet op straat te kunnen lopen of zo, snap je? En nee. Op zich is daar niets aan. Maar het is wel supercool om op straat erkend te worden en te zeggen van kijk, like wat ik praat niet dat ik op een bepaald level ben of zo, maar van mijn witte wolken zijn wel zo veel reacties geweest van mensen van kijk, allee, dat heeft me echt motivatie gegeven en gewoon in heel kleine dingen in mijn leven gewoon mij de moed geven om iets te doen. En dat zijn wel dingen. Daarom wil ik wel mijn publiek aan wil ik wel mijn muziek aan een groot publiek voorstellen, snap je?
Ja, je wilt die erkenning denk je tot op een bepaald niveau en verder als dat moet dat niet gaan, dan wordt het
ja,
is
natuurlijk
niet
moeilijk om maar ik denk die, niet dat die je lijn dat... zelf te bepalen, natuurlijk.
Ik vrees ook niet dat je dat zelf in de hand kunt hebben.
Nee, Sessa.
Kunt houden. Ja.
Sessa.
Ja. Heb je het gevoel dat je nu...
We hebben het al over veel gehad, hè.
Absoluut. En op een aantal dingen gaan we sowieso terugkomen, denk ik. Maar als je zelf nu vandaag de dag bekijkt als artiest, heb je dan zoiets van, ik ben nu bezig aan een nieuw verhaal? Of... Want in principe, ja, je maakt al... meer dan 10 jaar muziek.
Mm.
Maar ik heb nu wel het gevoel dat voor u, Froze, nu ja, een nieuw tijdperk aan het starten is of zo.
Ja. Ja, zo zie ik het ook wel. Ik zie het altijd zo, want er zijn een aantal tracks voor mij die altijd een nieuwe periode hebben ingeluid. En wow, op dat moment begint te donderen. Dat is wel heel sick.
Special sound effects. Shout out. Ja,
shout out. Ik denk dat Ogen Kroon de Koning was hun track. Die heb ik net voor de nieuwe lichting uitgebracht.
Ja.
Lang leven België was zo'n track. En nu is Witte Wolken weer zo'n track, snap je? Die mij veel energie heeft en waarmee dat ik het gevoel heb dat er een nieuwe periode zit aan te komen. Ik weet dat ook.
Weet je nog wat je motivatie was om je toen in te schrijven voor de nieuwe lichting? Omdat in principe, hoe ik dat altijd heb ervaren, ja, dat is een platform voor nieuwe bands.
Mm-hmm.
En op dat moment, voor mij als ja, hip-hop-liefhebber en iemand die Vlaamse dingen checkt, ja, op dat moment had je gewoon al keiveel materiaal gemaakt.
Mm-hmm.
Maar toch is er op dat moment iets van een nood aan, ja, ik moet dan zo'n ding eens meedoen.
Ja, kijk, deze podcast noemt Besef toch. En een van de dingen wat een moeilijk besef is, is dat in Vlaanderen nog altijd moeilijk blijft om succes te hebben zonder de radio.
Mm-hmm.
En we zijn daar op dat vlak wel echt een unicum in,
ja, nee,
in Europa. Ja, sowieso. Het zijn heel veel landen waarbij je de radio ook niet meer nodig hebt. Maar in België...
Nee, klopt.
Ja, we zijn daar echt... Voor een groot bereik te hebben, is nog altijd radio zo belangrijk. We kunnen niet een schijf nee. hebben die boomt op YouTube. Is heel moeilijk om
ja. En ja. ik denk ook dus het circuit van shows, want shows zijn denk ik...
Ja.
Nog noodzakelijker dan streams.
Mm-hmm.
Ja, dat circuit lijkt ook gewoon heel goed verbonden met het radiolandschap of zo.
Ja, ja, ik zei het voor mij persoonlijk, ik heb heel veel gehad aan muziekwedstrijden. We hebben ook met Rauw en Spookboy de Belofte gedaan. Ja. Jonge Wolven hebben we ook gewonnen. De Nieuwe Lichting. En daar zijn zot veel shows uitgekomen. Ik weet niet hoe ik dat anders zou opgebouwd hebben. We hebben echt met de Belofte hebben we in Hans, Vlaanderen kunnen spelen. Van de kleinste cafés waar dat er 3 man aan een paardenkop zat tot naar B en toestand. Dus,
ja, die shows moet je gewoon doen, toch?
Ja, zeker. Dat is echt ook, als er één iets is om, als we nog reminiscen of zo, en er is één iets waarmee. En dat gebeurt nu nog, snap je? Dat gebeurt nu nog dat ik soms op optreden sta waar dat niet is zoals dat je zou denken dat is.
En kun je dan ook gewoon meteen alles geven of heb je op dat moment zoiets aan? Ik, maar yes, ik heb al, ben al zo lang bezig, zo, moet ik dit echt nog doen?
Nee, ik kan dat gerust relativeren. Weet. Ik treed ook altijd op met Raap, met Rick de Vick. Shout-out Rick de Vick.
Ja.
En Rick de Vick is ook wel een behoorlijk relativerende guy.
Zacht uitgedrukt.
Zacht uitgedrukt, ja zeker. En het ding is van, we kunnen daar dan echt mee lachen. En het ding is ook, wat dat... Een ding dat waar is aan dat soort shows doen, en dat is een cliché, maar dat is echt zo. Als je 10 man kunt kapot rocken, kun je ook...
Absoluut, maar het is gewoon een moeilijke klik om te maken.
Ja, maar het is wel het ding van... Soms kun je ook lui worden in optreden of zo, snap je? Als je voor groot publiek speelt. Of je doet je set en er zijn... Dus, maar bij 10 of 20 man moet je echt wel zwaar uit je sloeven komen om die mensen mee te pakken. En dat houdt je wel scherp. Ik vind het niet erg om dat te doen.
Wat vind je persoonlijk het leukste in het hele proces van muziek maken en optreden? Is dat het schrijfproces? Is dat het performen voor een publiek?
Ja, ik vind wel nog altijd het schrijven wel het beste. Omdat, nu heb ik heel lange periode niet geschreven. En ik heb eergisteren een nieuwe track gemaakt.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat 6 maanden geleden was of zo. Ik zal hem eens een beetje laten doen. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was. En ik had er echt zo 2-3 dagen voor uitgetrokken. En... Ik begon terug te schrijven en ik had zoiets van, joh, dit is zo wijs, dit is zo zalig om te doen. En ik kon mezelf niet concentreren, omdat er gewoon door mijn gedachten aan het runnen was van, oh, joh, dit is zalig dat ik dit mag doen, snapte. Het is echt het liefste wat ik doe gewoon. En het is wel redelijk isolerend of zo. Je sluit je wel echt af van de buitenwereld, wat ook weer komt met een aantal nadelen, denk ik. Maar het kluizenaarschap en gewoon het feit dat er niets anders in de wereld is dan die ene track waar je mee bezig bent en dat dat sowieso het allergrootste nummer aller tijden gaat worden bij elke nieuwe track dat je schrijft,
ja.
Dat gevoel heb ik toch. Dat is ja, weinig dingen die dat overtreffen, denk ik.
Oké. Okay. Ja,
kleine regenbrek. Voor alle duidelijkheid, dat is geen special effect. Hè. Het is echt gewoon kaart aan het regenen.
Ja.
De goden huilen.
Tof. Ja, nog even om voor te gaan op dat schrijven. Is dat iets waar je denkt... Ik denk altijd, of misschien is dat gewoon een vraag dat ik moet stellen. Staat er een limiet op de leeftijd dat iemand een MC of rapper kan zijn?
Ik denk dat
voor mezelf ook beantwoorden van... Ja, nee, als je kijkt naar Jay-Z, die net 50 is geworden...
Exactly.
En die heeft zijn vorige plaat, is voor mij Bart echt een meesterwerk.
Ja.
Maar dat is vrij nieuw in het genre, denk ik, dat er op die leeftijd nog muziek gemaakt wordt. Maar soms stel ik mezelf wel die vraag van, ja...
Ja, hiphop is ook gewoon zo'n jong genre. we kunnen ons ook niet voorstellen wat er gaat gebeuren. Hip-hop is nu ook zodanig pop aan het worden. En het verkeert wel in een positie waarbij dat meer als pop wordt aanschouwd. Of in Nederland toch, van het is zo mainstream. En dat brengt ook met zich mee dat artiesten gaan evolueren in het ding dat ze doen. Ik denk dat... voor mij, ik ga ook niet altijd hardcore bars blijven spitten. Maar ik ga wel, hip-hop wel... Allee, het rappen, de techniek op zich, is wel iets wat ik altijd in mijn achterhoofd ga houden. En dat gaat altijd de basis zijn. Of dat dan nu is op een gitaardeuntje of op piano en zonder beat of zo, snap je? Maar dat gaat wel altijd een ding blijven. Ik denk dat het wel super interessant gaat zijn om te zien hoe dat hiphoppers oud gaan worden.
Ja, onze Rolling Stones zullen er wel komen, denk ik.
Ja.
Dat moeten we, maar Charlie is gewoon nog niet oud genoeg. Nu, over dat schrijven misschien nog een beetje. Wanneer wist je van jezelf en hey, dit is wel iets dat je kan? Herinnert je u dat moment nog?
Wow.
Hey, waar is die? Want bij mijn weten heb je altijd al verhalend geschreven.
Mm-hmm.
Hey, ook wel gekend voor bars, maar altijd op een of andere manier toch storytelling.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is niet begonnen met je eerste bars, denk ik.
Nee, het was sowieso...
Dat je van thuis uit hebt meegekregen misschien?
Ja, ik had wel van... Mijn vader is muzikant. En ik weet wel dat ik naar optredens mee ging. En mijn vader is ook een heel storytelling-achtige guy. Shout-out naar mijn vader. Ja, ik vind hem sowieso super. Los van het feit dat mijn vader is, moest het mijn vader niet zijn, zou ik ook zotte fan zijn. Dus ik kan nu gewoon met trots zijn dat mijn vader is. En dat is een extra laag eraan. En ik herinner me gewoon dat ik vroeger mee naar optredens ging. En dat ik dan gewoon van achter zat te luisteren. En het ding is, als je dat soort dingen meekrijgt van op zo'n jonge leeftijd, je weet niet hoe dat zich vertaalt in je brein. Maar het duist, snapte. En mijn vader deed ook een early on podcast eigenlijk. Ja, okay. Podcast. Die schreef ook boeken en die las ook verhaaltjes voor op de radio.
Ja.
En nu ben ik een concept aan toe wat dat Brieven uit Brussel noemt.
Ja.
Wat dat eigenlijk ook geïnspireerd is op wat mijn vader ooit gedaan heeft. Dus sowieso zit dat ergens wel in mijn DNA. Ik denk dat daarvoor... Allee, overlaatst was ik met mijn moeder nog aan het spreken. En ze zei tegen mij dat ik vroeger al naar die cassettes luisterde van mijn vader met die verhalen erop.
Ja.
En dat op 3 of 4 jaar dat ik die volledig kon meezeggen. Maar niemand begreep wat ik zei. Zij begrepen dat, omdat ze wisten wat de tekst was of zo. Dus ik was wel early in het ontwikkelen van mijn taal.
Ja.
Dus taal is altijd, ja, je moet gewoon kiezen wat je het beste bent en wat je het meest aanleg voor hebt. En dan heb ik dat gewoon gelukkig het enthousiasme gehad om daarin te blijven doorgaan.
Wat heb je van je vader meegekregen over het artiestenbestaan? Als je er überhaupt iets aan hebt.
Pak vloes, bro. Nee, totaal niet. Nee, mijn vader... ik denk wel de werkethiek.
Mm-hmm.
Dat is echt iets dat ik heb meegekregen van mijn vader. Mijn vader schaaft wel echt aan dingen. En ook het ding van... Fuck iedereen, doe wat hij wilt. Dat is wel echt zijn ding geweest. Maar mijn vader is ook niemand die... Als we hier nu in Antwerpen op straat gaan en vragen aan 10 mensen, dan zullen die hem ook niet kennen, snapte. Maar...
Nee, maar ik vermoed dat hij in het Gentse wel iets of wat een legend status heeft, toch?
Ja, bij een bepaald publiek. Maar het is niet dat dat... Het is niet mainstream of zo, hè. Het is niet Bart Peters of het een of het andere.
Nee.
Maar dat hoeft ook niet. Mijn vader heeft gewoon zoiets van... Ja, ik denk echt het ding van fuck iedereen, vertel wat hij wilt vertellen en zorg ook dat het gewoon origineel is. Van buig niet te veel naar wat de andere mensen willen dat je doet.
Ik denk zowel voor jullie beiden, de wil om verhalen te vertellen is groter dan er succesvol van worden of zo, toch?
Ja, zeker. Zeker. Ja, het ding is, het werkt, hoe zal ik het zeggen, het werkt in twee kanten van... Het ding waar ik daarnet over bezig was met succes en faam of het een of het ander. Als je dat kunt bereiken met het doen van het juiste, van de juiste verhalen vertellen, graag. Maar andersom werkt het niet. Als ik in mijn verhalen moet inboeten om een bepaalde vorm van succes te hebben, dan ga ik dat niet doen, snapte. Maar ik wil natuurlijk wel liefst dat mijn shit gewoon succesvol is. Ook gewoon om de reden dat ik dan gewoon financieel stabiel genoeg ben om Hans daar gewoon thuis te zitten en te schrijven, snapte. Nu moet ik ook nog af en toe uit mijn deur stappen om te gaan werken. En liever niet.
Ja, maar ik denk dat op een of andere manier toch de creativiteit voedt of zo.
Ja, dat is wel waar. In de zin van...
Want ik denk, als je echt alleen maar elke dag waar. Kunt en moet creatief zijn, dat is echt niet zo gemakkelijk.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Het is gewoon... Ik zeg ook altijd aan mijn job zo van, het is wel heel goed. Ik doe mijn job ook graag. Wat ik naast... Ik doe ook sociaal werk. Ik doe mijn job wel graag. En het is ook... Het houdt mij wel grounded of zo. Het zorgt ervoor dat ik ook naar buiten moe ga, want ik ben van mezelf nogal een kluizenaarstype. En anders zou ik echt gewoon te veel opgesloten zitten en niet per se gelukkig van worden. Ik zou wel gewoon goede shit maken. Maar het leven is ook meer dan goede tracks maken, toch?
Ja, absoluut. Ik weet niet. Dingen maken, dat vind ik zelf ook gewoon het belangrijkste. Als ik dat kan doen...
Ja, maar als je er niet... Je kunt heel mooie dingen maken... Ik heb ook een aantal tracks geschreven die komen vanuit een extreem verdriet of zo. En dan weet ik ook niet wat dat mij waardevoller is. Het ding dat ik eraan over heb gehouden of de pijn dat ze doorgaan. Het is cool als dat voor een periode is, maar als dat voor heel lang aan een stuk is, is dat niet... is leuk voor andere mensen dat ze je verdriet kunnen horen. Maar voor
als luisteraar is dat fantastisch.
Ja,
je wilt gewoon, persoonlijk toch, als ik een album van iemand check of nummers, uh-huh. Je wilt gewoon het idee hebben van ik weet iets meer over die persoon.
Yes.
Maar ik vermoed dat het als de persoon die het maakt wel moeilijk is om dat voor te stellen aan de wereld. Want je moet je wel kwetsbaar opstellen, toch?
Ja. Ja, het is wel echt een dunne lijn. Soms, maar ik probeer er ook echt niet mee bezig te zijn. Als ik op het moment dat ik schrijf, probeer ik echt niet te veel... Ik schrijf meestal een track en dan zie ik later wel of ik hem ga uitbrengen of niet, snap je? Dus, maar rauwe emotie op papier zetten is wel echt heel belangrijk.
Heb je zo al dingen uitgebracht en terugverwijderd? Ooit?
Nee. Ik heb ooit wel een keer op mijn 17 een hele hardcore track geschreven. Dat een soort van zelfmoordbrief was naar mijn ouders. Dat zou ik wel sowieso graag terugnemen of zo. Dat vond ik te heftig, maar dat is ook nu ik die daarop reflecteer, snapte. In die tijd was dat dan iets wat van mijn chest moest of zo. Maar ik weet dat mijn ouders daar ook wel veel pijn van hebben gehad. En dat zou ik niet per se nog een keer willen aandoen of zo. Dat vind ik van die dingen die te extreem zijn. Maar soms snapte hij, ik ben zo extreem, dus... dat is ook de reden dat ik zoveel muziek maak en zoveel... soms goede nummers heb gemaakt, omdat ik daar echt extreem in ben en dat ik geen blad voor mijn mond neem. En dan zijn er soms dingen die je zegt die je misschien beter niet had kunnen zeggen, maar fuck it.
Hoort erbij.
Ik wil ook niet onderbreken, en voor mensen thuis denk ik echt zo, the voice from above.
God, maar, what's up, God?
Uw ouders, luisteren die effectief naar u?
Ja, ik ging ook net vragen. Wanneer heb je muziek voor het eerst gepresenteerd? Als je dat überhaupt hebt.
En los daarvan, wat vinden ze er dan van?
Ze zijn wel altijd supportive geweest. Mijn vader had in het begin wel moeilijk.
Waarom?
Ja, omdat...
Niet zijn stijl, of?
Dus elke ouder-kindrelatie heeft een er... die ze niet begrijpen van elkaar, snapte. En mijn vader was zo op vlak van hip-hop. Zo van...
Is dat? Ja, echt?
Ja, dus het heeft niet zo lang geduurd of zo. Maar in het begin, wat ik deed, was ook gewoon pokken slecht. Dus is ook... Maar after all hebben ze me wel altijd... Er was wel altijd een achterliggende vorm van doe maar, weet je. Dus dat zal ik er voor eeuwig dankbaar voor zijn. Maar mijn vader had er wel in het begin moeilijk mee. Zo van, dat is niet zijn genre of zo. En als uw zoon dan in het Engels zit te rappen over bitches en hoes en money op zijn 12 jaar... Ja, snapte?
Moeilijk.
Ja.
Maar ik denk wel, als ik dan check... De muziek die uw vader gemaakt heeft en maakt. Dezelfde schrijver vandaag de dag, die maakt denk ik toch hip-hop muziek.
Ja, inderdaad. En dat ook iets is wat mijn vader nu wel beseft. Zo van, in dat genre worden er ook heel mooie dingen gemaakt. Maar ja, vroeger, ik luisterde ook naar...
Heb je hem daar dan niet moeten gidsen?
Hip-hop is niet de common ground op wat dat onze... Muziek is de common ground op wat onze relatie berust, snapte. Dus ik heb heel veel nummers met mijn vader, folkachtige shit, dat was band of zo. Maar ik heb weinig nummers. Nee, voor die generatie is ook hip-hop te rap. Hey, dat is snel wat hip-hop, dat is te rap. Dus dat is ook zo, snapte? Want wij zijn opgegroeid met hip-hop, dus ons brein heeft zich geadapt om zo snel naar dingen te luisteren. Maar ja. Weet je, Johnny Cash is op dat vlak makkelijker, verteerbaarder dan Eminem die een 1000 per uur rapt.
Ja, kan ik volledig begrijpen.
Ja.
Maar ik denk aan de dingen die je nu maakt, hè, je brieven uit Brussel,
ja.
Dan moet er bij hem toch veel gemakkelijker ingaan.
Ja, zeker. Ik heb ook... ik heb die eigenlijk aan niemand laten lezen voordat ik ze uitbreng, behalve mijn vader. En mijn vader heeft ze gecorrigeerd. En soms
echt?
Of ja, zegt van, daar moet iets meer opbouwen aan je verhaal geven ofzo. Dus hij is wel degene die ik altijd voor feedback vraag als ik stukjes schrijf. Geen tekst ofzo, maar als ik stukjes schrijf.
Ik vind het trouwens heel sterk werk, man.
Thanks, bro.
Het is ook hoe dat je het visueel presenteert. Ja, keihard.
Thanks, man. Ja, het is wel iets waar ik heel trots op ben. Ik was van de week een beetje in een early reminiscing fase over de korte... periode. En ik dacht van ja, het is wel heel cool om nu een schijf op de radio te hebben, want dat enerzijds groot is en dan toch iets soort van tegendraads te doen met brieven uit Brussel, omdat het is online content, maar het is ook niet dat makkelijk verteerbaar is ofzo. Het zijn wel brieven die ik voorlees van 4 minuten. Ik denk niet dat er veel mensen de attention span hebben om 4 minuten naar een stukje verhaal te luisteren.
Ja, misschien voor mensen die luisteren en of kijken en die niet weten wat het concept is, hoe is het gegeven brieven uit Brussel ontstaan?
Dus, lieve beeldbuiskinderen, het ging als volgt. ik kwam aan in Brussel. Het ook zo'n verhaal vertellen. Ik kwam aan in Brussel. En,
iemand dat cue muziek.
Wat Disney muziek op de achtergrond. Ik kwam aan in Brussel.
Helaas.
en ik kwam aan in Brussel en dat was een nieuwe omgeving. En ik ben eigenlijk... spontaan zo stukjes beginnen schrijven en ik postte die gewoon op Facebook altijd. En ik kreeg daar zo'n goede reactie op dat ik dacht van ik moet daar iets goed mee doen. En dan heb ik eigenlijk 4 kortverhalen geschreven. En dus ik breng die uit als brief via de sociale media. En dan drop ik daarna nog een video waarbij dat ik eigenlijk door Brussel loop en dat ik het verhaal voorlees. En zie mijn lippen die het verhaal vertellen. Alsof dat lijkt dat het de bedoeling moet zijn dat ik gewoon door Brussel loop en terwijl ik aan het lopen ben die verhalen bedenk, snapte? Ja. Dat was het idee. En ik vind iets waar ik heel trots op ben, omdat ik niet veel mensen zie die dat doen. En ik vind het ook gewoon... zwart.
Ik denk dat werk is dat genre overstijgend is. Ik denk, mensen zoals uw vader die in principe niks hebben met hip-hop of zo, dat die in zoiets wel getriggerd kunnen worden. Dus, maar ik vind het gewoon heel sterk werk en tijdloos. Nu, het is ook visueel ondersteund.
Yes.
Ik vermoed dat je daar zelf ook wel iets of wat input in hebt gehad.
Ik heb sowieso zelf de montage gedaan, de edit. En dan heeft een shout-out Thibaut van Spijbroek heeft gefilmd. En als we gewoon 1 dag door Brussel gaan lopen en beelden filmen.
Want video's maken, dat is ook iets waar je, denk ik, gaandeweg je traject van artiest zijn zelf hebt opgepikt, toch?
Ik heb gewoon vrij... een aantal mensen, hij ook, snapte van... hebben vroeg beseft dat de kracht van video, zeker sinds dat YouTube eraan kwam en zo, en een ding was dat zo belangrijk... Ik haal de dag van vandaag ook nog altijd meer uit een video dan dat ik uit Hans' album doe, snapte soms. Dus. En voor mij is het de ultieme vorm van kunst als je een supergoed nummer hebt in combinatie met een supergoeie videoclip. Ja, als je denkt aan de beste videoclips plus tracks die nu in je geheugen opkomen, dat is gewoon... Ik krijg daar een heel warm gevoel, of een heel sterke emotie van in elk geval. Snap je? Ik denk maar aan bijvoorbeeld bij mij, schiet er nu sukkel voor de liefde. Wil je ook? Oh, mooi.
Nee, okay, vanaf dat je dropt heb je wel zoiets van, ah ja, dat snap ik. Omdat dat ook gewoon...
Ja, omdat bijvoorbeeld sukkel voor de liefde is ook zo'n track die keihard is. En dan die video heeft ook extreem veel geld gekost en heel... Ja. En denk dat, maar je kunt het ook met kleinere middelen doen. En ik denk dat vandaag de dag ook meer dan iets te maken wat dat extreem veel budget kost, realness is, kut woord om te gebruiken, maar zo iets in zijn rauwe vorm, snap je? Dat ik mijn autosessie heb gedaan, van, voor mij was het ook even wennen, want ik doe niet alles in die tracks is perfect, snap je? En van, ik heb die effectief live, maar dat zorgt er wel voor.
Dat kan gewoon vandaag.
Dat kan inderdaad
moet
vandaag.
Moet zelf, denk ik, vandaag.
Ah, wel ja, inderdaad.
En dat vind ik persoonlijk, als videomaker ook, heel moeilijk.
Ja.
Om dat te snappen, dat vandaag een dag, dat mag gewoon wat rauwer. Het is gewoon veel belangrijker dat het out there is,
ja,
dan dat het super gelikt is.
Ja, inderdaad. Dat is een moeilijke, heel moeilijk evenwicht.
Nu, wil je daar meer mee doen? Met video's maken, visuele content?
Zeker. Creatief gezien wel. Ik stuik nogal op het technische aspect ervan.
Ik heb gewoon het gevoel dat hip-hop muziek maken, dat maar een deel is van je artistieke expressie.
Bij mij specifiek of bedoel je dat bij artiesten? Of?
Nee, bij u specifiek, omdat je op een gegeven moment zelf video's beginnen maken.
Mm-hmm.
Je bent nu ook uw schrijverstalent denk ik, op een andere manier aan het toepassen.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment komen misschien wel al die dingen te samen en dan denk je dan aan een boek schrijven, een film maken.
Ja, zeker. Ik heb al zoiets van, op het einde van mijn leven wil ik heel graag alle kunstvormen ooit een keer mee gefokt hebben. Snap je? In de zin van, ik wil heel graag ooit een theaterstuk gemaakt hebben. Mm-hmm. Ik ga sowieso een boek schrijven. Ik wil ook heel graag een film, al is het maar een kort film gedraaid hebben of zo. Een plaat heb ik al gemaakt. Dus.
Meer dan één?
Ja. Een paar pogingen. Een paar probeersels. Maar ja, als ik hier dan, als ik hier toe kom bijvoorbeeld, en dat is... Shout-out naar jullie setup.
Ah, mensen denken gewoon dat jij in een living zit nu. Hè?
Ah ja, het is dat. Oké, sorry.
Je doorprikt de illusie. Nee, doe je ding.
Het is hier mega gezellig. Maar ja, ik krijg dan al een beetje rillingen van het technische aspect ervan, snap je? En ook omdat ik heel DIY ben, omdat ik doe heel veel shit graag zelf, maar dan ben ik wel altijd stressen over van... Dude, dan moeten we daar 3 camera's hebben en dan moeten we dat allemaal synken en ik moet dat dan monteren. En ik had zoiets van, ja... Ja, dat... Maar zodra dat ik...
Tof.
Nee, maar voor mij is dat zo, snap je? En van, sommige mensen zijn beter in het technische aspect van... Ik weet dat hij zit er goed in, snap je? Van, dat is uw ding, doet dat graag. Of ik weet niet wat het graag doet, maar doet het in elk
geval. Soms doe ik het graag, soms doe ik het wat minder graag. Maar ja... Moet gewoon gebeuren, denk ik.
Het is dat. En ik denk wel zo van zeker het samenkomen van al die dingen. Toneel, muziek, film. Dat is de big dream, snap je? Van dat is ooit iets wat dat inderdaad gaat samenkomen. En de manier hoe dat samenkomt, dat weet ik nog niet. Maar dat heeft ook veel te maken met hoe dat de maatschappij evolueert en in welke vorm dat we shit consumeren, snap je? Het kan ook zijn dat ik gewoon een... theaterstuk op YouTube zetten of zo, snap je? Dat kan ook allemaal.
Het is denk ik gewoon vandaag een dag heel moeilijk om de attentie te krijgen van je publiek en ook om de aandacht te houden.
Ja, goede shit maken.
Absoluut.
En maar consistent zijn.
Het maken is denk ik ook maar één deel van het grotere geheel of zo. Je moet het ook nog op een juiste manier naar buiten krijgen, toch?
Ja,
er zijn heel veel
waar.
Mensen die super fijn werk maken,
ja.
Maar die spijtig genoeg niet ontdekt worden.
Nee, dat is waar. The best MC stays stuck in the cipher.
Nee, ik weiger dat te geloven.
Nou, ik geloof sowieso dat dat waar is. Er is sowieso some Brooklyn kid die nu op straat aan het rappen is en die dan...
Nee. Ja, okay, dat talent komt altijd bovendrijven. Zeker vandaag de dag, omdat die business is zo groot. Ja. Er is altijd wel iemand die... Hey, hier is wel een opportuniteit.
Ja.
Ik denk niet dat we vandaag de dag nog veel excuses kunnen maken.
Nee, dat zeker niet. Ik zei het ook niet als excuus. Want ik heb 100% het idee dat er zijn meer mogelijkheden ooit, snapte. Ik heb het wolken zelf alles zelf gedaan, gewoon zo van, in de zin van de clip upload en alles. Het zijn wel mensen die mij geholpen hebben, uiteraard, maar zo van, er is, je kunt zoveel dingen zelf doen, het is de slechtste tijd voor iemand die excuses wil maken.
Absoluut. En zou je in dat opzicht vandaag de dag 16, 17 willen zijn en nu beginnen met muziek te maken? En niet zodanig dat je die 10 jaar kennis al hebt of zo.
Ja.
Maar zouden vandaag de dag, in het wereldje hoe dat nu is, 16, 17 willen zijn?
Niet per se. Ik denk dat elke leeftijd zijn schoonheid heeft. En ik ben ook echt aan het genieten van de leeftijd op wat ik nu ben, snapte van. En ik vind ook dat toen ik 17 was, waren er ook bepaalde schoonheden en dat bestaan dat kids nowadays niet meer gaan meemaken, snapte. Ja. Wel echt ook een soort van.
Ik denk dat heel ruim en poëtisch gekeken is, en dat snap ik. Elk tijdperk heeft zijn charme of zo, om zo te zeggen. Maar als het specifiek gaat over muziek maken en hip-hop muziek maken, misschien zelfs in Vlaanderen of in België. Zijn er nu veel meer kansen, denk je?
Ja, dat wel, 100%. Zo van, vroeger was het al goed als er iemand een computer had met een programma op om beats te maken, weet je, dat was al de shit. Dan werd die dude zijn huis al volledig getrapt. Nu is iedereen beats aan het maken en je kunt zo makkelijk connecten en stuurt. Mensen sturen nu ook nu gewoon van, hey, ik wil een video voor u maken. 10 jaar geleden was dat van, ken je iemand op de filmschool en zou die dat dan eventueel willen doen? En dan, het is sowieso 100% makkelijker dan vroeger. Ja, zeker. Goede tijden. Maar dat geldt nog altijd voor ons ook, snap je? Dat geldt voor mij ook van, je moet je kunnen aanpassen aan periodes en er het meeste uithalen. Daarmee vind ik het ook zo interessant om bijvoorbeeld Brieven uit Brussel is iets wat ik chop ook kleine stukjes, snap, en ik zet die dan op Facebook of zo. En zo probeer ik het ook wat toegankelijker te maken. Maar dat vind ik interessant, dat je moet nadenken over hoe kan ik eigenlijk een redelijk abstract ding, zijnde Brieven uit Brussel, zijnde het feit dat ik een verhaal wil vertellen van 4 minuten, wat op zich weinig mensen gaan naar luisteren, hoe kan ik dat toch toegankelijk maken, snap je? Vind ik super interessant om over na te denken.
Wat zijn zo verhalen die je online checkt, volgt, oppikt, dat je zoiets hebt van, damn. Dat is goed gedaan. Waar heb ik dat gedaan? Kunnen ze zo meteen kunnen zo direct iets voor de geest halen?
Ik vind sowieso podcasts, sowieso. Joe Rogan check ik heel veel. Jiggy podcast, Wilde Haren.
Ja.
Ik vind het bijvoorbeeld ook Echt Gebeurd. Dat is een Hollandse podcast.
Dat ken ik niet.
Waarbij dat je een gebouw hebt in Toemler in Amsterdam. En mensen komen daar verhalen vertellen voor hun publiek. Kort van 10 minuten. Iets als ze hebben meegemaakt, een echt gebeurd verhaal. En het publiek reageert erop door te lachen en, of boe te roepen of whatever. Maar super cool. Dat echt. Dat is nu, ja. Kort. Super real verhalen. Mensen die struikelen over hun woorden. Ja, enorm ontroerend. Vind ik echt super wijs.
Cool, moet ik checken.
Ja.
Hoe dat je het nu wilt aanpakken, want ik zei vooronderstel ik een nieuw album of een nieuwe collectie van nummers aan het maken. Je hebt die Bietenwolken nu bewust independent uitgebracht, of was het noodzakelijk om het dan toch independent te doen? Is dat ook de manier dat je de rest van je werk wilt uitbrengen? Kan een label nog een rol spelen in de artistieke carrière?
Dat is de onderliggende vraag. Ik ben dus nu iets wat ik de laatste tijd heel veel over aan het nadenken ben.
Niet of wel?
Wel, heel veel. Ook over de. Want er is een heel lange periode dat ik had gedacht van, ja, de kracht is aan de artiest en doe alles zelf. Maar ik merk nu ook wel hoe dat vreet aan mij om alles zelf te doen. Dus heel veel stress, heel veel hoofdpijn. En hoofdpijn in een hoofd dat ik ook kan gebruiken voor gewoon muziek te maken en andere mensen dingen te laten doen. Zijnde een label. Dus
ik denk dat het heel moeilijk is vandaag een dag voor artiesten, omdat, zoals we er juist zeiden, je hebt in principe alle tools direct tot je beschikking om het zelf te doen, maar dat neemt jou weg van je creativiteit.
Ja, dat is wat.
En als je zelf ook al je mailtjes moet sturen en opvolging, en je bent de eerste persoon die al een nee's krijgt, ja, dat heeft gewoon een impact op je op je werk, denk ik.
Dat is wat ik wel onderschat heb aan deze periode.
Maar je wilt ook wel on top of things zijn.
Ja.
Als je het uitbesteedt aan iemand anders,
ja,
wil je er toch van op de hoogte zijn. Dus het is ergens wel een dualiteit of zo daar.
Ja, zeker. En we hebben maar een limited amount of tijd. Dus als je goed bent in iets, kun je het beter ook gebruiken om fully te gaan. Daarmee denk ik dat een label op termijn ook wel, of een manager of zo, of iemand die dingen uit handen neemt, wel interessant kan zijn. En ik merk ook, ik stuit ook wel op een aantal moeilijkheden, snap je? Van ja, labels kunnen nog altijd makkelijker pluggen naar Spotify playlists dan een individu. Dat is niet meer zo. Dat is maar één van de voorbeelden, snap je? Van,
ik weet ook niet of er heel veel playlists zijn die nu zo hard voor de muziek die jij maakt iets teweeg kunnen brengen.
Ja, playlist van Studio Brussel heeft wel veel dingen opgeleverd. Dat is dan iets, snap je? Heb er nog een paar, maar inderdaad heb er niet veel.
Is dat nu de eerste keer dat je met een track in de playlist zit van Studio Brussel?
Nee, Ongekroonde Koning zat ook in.
Nieuwe licht, makes sense.
Ja, maar voor de rest.
Blijft wel een belangrijk ding, toch?
Blijft enorm belangrijk. Het is ook gewoon een soort van. Ook een soort van perceptie, denk ik, toch? Zo van. Ik kan nu gewoon. Op een familiefeest is het gewoon cool nu dat ik muziek maak, snap je? Een
soort van recognition.
Want je wordt gedraaid op de radio. En dat brengt dan weer andere dingen met zich mee. Dus het is ook voor een groot deel perceptie. Het is ook, want het is leuk dat je track gedraaid wordt op de radio, maar het is ook, veel mensen luisteren ook niet naar de radio, snap je? Dus die moeten dan op een andere manier. Ik luister zelf ook niet veel naar de radio, dus met mij gaat het daar niet mee bereiken per se.
Ik herinner mij een post die je geschreven had. Ik denk zo'n 2 jaar terug. Nee, zelfs niet 2 jaar terug. Denk ik. Gewoon een tijd terug. Mm-hmm. Omdat je zei van. Het is de laatste 2 jaar stil geweest. En ik herinner mij dat je ook iets zei met betrekking tot teleurstelling in je samenwerking met een label.
Mm-hmm.
Is dat ook een reden waarom dat je nu independent wilt aanpakken? En nogmaals, dat is geen manier om negatief te spreken over een bepaald label.
Mm-hmm.
We weten allemaal, op een gegeven moment heb je een project uitgebracht met Topnotch.
Mm-hmm.
En op dat moment denk ik dat je als artiest zoiets hebt van oké, Topnotch, dat is gewoon het Def Jam van de lage landen.
Mm-hmm.
Ik zit gewoon bij het grootste label. En dan is daar toch iets gebeurd in dat hele traject. Dat
mm-hmm. Ja, inderdaad. Zo van, ik weet dat dat voor mij een heel moeilijke periode is geweest. Is ook wel iets wat ik achter mij wil laten en ook absoluut niet natrappen.
Ik vind het ook heel
situatie.
Moeilijk.
Het is moeilijk om daarover te praten zonder,
inderdaad.
Zonder dat je daar negatief in overkomt. En ben daar ook niet verbitterd over. Ik heb daar wel echt zo van.
Maar ik denk ik heb daar echt wel, dat u nu als artiest en hoe dat je de markt benadert, alleen maar sterker maakt of zo.
Ja, dat is inderdaad wat ik daar juist over had. Van als je obstakels tegenkomt, vind je een weg rond. En dat is soms beter dan de weg die je ging pakken of zo. Maar met Topnotch was het ding zo van. Ja, dat was niet meant to be ook, denk ik. Zo van, het is goed dat ik dat geprobeerd heb. Ik ben er ook super dankbaar voor het feit dat ik die EP, desalniettemin, bij hun er gereleased heb. Ook het feit van, dat we daarin overeen zijn gekomen dat we Lang Leven België als single gingen doen. Wat dat iets is van, kijk, op die manier kan ik altijd met veel plezier terugkijken naar die periode. Want ik weet dat dat iets een track is, wat ik ben er heel trots op. En ik denk ook dat het dan destijds gaat doorstaan, snap je? Zo van, dat kan zijn dat dat ook binnen 20 jaar nog iets wordt of zo. Dat is niet aan mij. Allee, snap je? Van, ik ben tevreden over wat ik muzikaal gezien heb uitgebracht in die periode. Ik had wel gewoon zoiets van. Ik had het gevoel dat ik in een bepaalde richting werd geduwd, waar dat ik niet per se naartoe wou. En
dan praten we over misschien meer.
Meer poppy shit, snap je?
Marktgevoelige muziek proberen
te maken. Ja, marktgevoelige muziek. En dat is ook het ding van, ja, op zich. is dat ook logisch, want ze zijn een label, dus ze willen, daarin zijn ze ook gespecialiseerd van dat soort dingen. Ze denken daar ook op een goede manier over na ofzo. Het is ook best slim om poppy shit te maken, maar dat geldt niet voor elke artiest, snapte. En voor mij was het gewoon een ding van, ik had zoveel tracks gemaakt en telkens als ik die instuurde, kreeg ik daar een negatieve reactie op. En dan, at the end of the day, had ik gewoon zoiets van, kijk gasten, allemaal goed en wel, maar waarom heb je mij getekend?
Ja.
Als je de core van, je weet dat ik niet, snapte, je weet what I'm about, snapte. Van, en als je dat niet weet, had je misschien betere research moeten doen of zo van, je weet wat ik maak, snapte. En als elke track die ik inzend, als er geen één daarvan is, dat we... Witte Wolken zat er ook al bij, snapte. Van, er zaten daar veel tracks bij. Dus.
Ik denk dat daar gewoon een hele hoop factoren spelen.
Ja, het is dat.
Op dat moment hebben zij misschien iets nodig dat direct het speelveld groter maakt. En dan denk ik dat we praten over misschien een meer hitgevoelig nummer.
Ja.
En we zijn nu een aanzienlijke tijd verder. En als je kijkt naar wat een zwangere Gie nu net twee keer heeft bewezen, denk ik, met de plaat die hij maakt. Daarin maakt hij volgens mij heel weinig compromissen.
Het is dat.
En maakt hij wel absoluut heel puur zijn muziek.
Ja. Ja.
Wat ik denk ik vooral wil bespreken of checken hoe dat je er tegenover staat. Ik denk dat als artiesten we allemaal zoiets hebben, alleen ik ben geen artiest, maar dat tekenen met topnotch van ja, of tekenen bij een major label, nu zijn we daar.
Ja.
Maar dat is gewoon niet de realiteit.
Nee. Maar dat was ook mijn intro van. De intro van Desalniettemin is gaat daarover. Dat is een sample die ik gechopt heb van Kees de Koning, die aan het woord is. En die daarover spreekt. Zo van heel veel rappers die bij dit label komen, denken van. En nu zijn we er. Maar dat is niet het geval. Dus ik was me daar wel bewust van in die periode bij Topmatch. Van kijk, moet een magist beginnen. Het is wel een heel mooi ding. En natuurlijk is het een ultieme jeugdroom om te tekenen bij je label van al je grote helden.
Absoluut.
Dat is sowieso, dus dat heeft die ook energie en ook erkenning. En ook het zelfvertrouwen om door te gaan. Dat is ook de reden dat ik nu nog altijd bezig ben. Dat is ook omdat dat een deel van de puzzel is geweest dat belangrijk is. Ja, man.
Moeilijk. Maar we zien of ik dat wil gebruiken. Ik wil ook helemaal niet tegen schijnen staan van ofzo, maar denk gewoon...
Nee, ik weet ook gewoon niet hoe dat ik er... Wat ik erover moet zeggen, want het ding is ook van, stel dat ik mij op een bepaalde manier over uit, kijk, het ding is, het is zo individueel voor elke artiest hoe dat iets marcheert bij een label. Bij mijn ervaring was daar nu wat minder in, snapte. Maar het leek dat gezegd, nu is zwangerie dan en die maakt fucking rauwe hip-hop, geen compromissen, super rauw. En dat werkt dan wel, snapte. Dus van, voor hetzelfde geld is er een dude die, of voor hetzelfde geld zijn een dude die van zichzelf echt super graag commerciële muziek maakt. En dan is dat een extreem goede positie voor u. Of, er zijn zoveel inderdaad, like, dat is echt factoren. En in ding van, ik wil mijn mening niet opdringen. En ik wil ook niet dat mensen thuis daar op een bepaalde manier gaan overdenken. Of dat percipiëren, hoe dat ik dat heb ervaren. En dat ook de manier zodat zij dat gaan ervaren. Want dat is niet zo.
Nee, dat zal inderdaad voor elke artiest wel een heel andere ervaring zijn of zo.
Ja.
Ik heb wel het gevoel dat je voor jezelf een aantal doelen hebt gesteld of zo.
Ja.
Klopt dat?
Ja, heel duidelijk. Ik zei van in het begin van het jaar, voordat ik aan onze sessies begon, had ik wel echt een soort van plan gemaakt dat echt op mijn muur hangt in mijn living. Dus elke keer dat ik koffie ga halen, passeer ik daar ook en denk ik van, ah ja, juist, moet dat nog doen. En zo ziet de toekomst er ongeveer uit. Dat is een beetje... En op het einde daarvan staat het, ik wil sowieso, heb ik gezegd dat begin, of in 2020, in de zomer van 2020, wil ik op een groot festival spelen.
Oké, welk festival spreken we dan?
Ja, dat vind ik moeilijk. Dat is iets waar ik de laatste tijd over ben aan het nadenken.
Hukkelpop, Werchter, Woeha.
Ik denk, als ik het in mijn hoofd zie, is het meer Pukkelpop. Ik ben nog aan het... Want dat is ook denk ik mijn dromen van... soms moet het heel specifiek maken, zodat het echt uitkomt. En soms moet het wat breder laten. Het kan ook zijn dat ik dan plots... In Noord-Ierland staan of zo, dat kan ook misschien bijvoorbeeld, snap je? Of in Zuid-Afrika of zo. Zo van, je moet blijven pushen in die richting, maar moet het ook nog een breed spectrum aan mogelijkheden openlaten en ook niet verwachten dat je dat één gaat bereiken. Bijvoorbeeld van, ik heb ook al vaak gedacht, in de zin van, ik heb heel lang zo mij gefocust op het feit dat ik op een groot festival was spelen. Maar in mijn achterhoofd zat er ook altijd van, in België speelde ook enkel op festival als je op de radio komt. Heel vaak, snap je? Dus een beetje kort door de bocht, maar het is wel in heel veel gevallen een feit van de festivalorganisatoren plukken nog altijd heel veel uit de playlist van. Dus ik denk dat er, de reden dat ik nu een nummer op de radio heb, wil ik toch ook gewoon graag een beetje geloven dat dat is omdat dat een afgeleide van die droom was. En misschien was zelf die droom van op de radio komen groter dan op festival spelen. Van, je weet niet welk gevoel in jezelf dat het sterkste is en wat dat het meeste energie teweeg brengt. Je weet dat niet. Je kunt wel een soort van doel stellen, maar dan zijn er nog veel side-emoties die ook heel sterk zijn.
Moeten die volgende tracks ook op de radio?
Dat is ook iets waar ik veel over aan het denken ben. Dat is iets waar ik echt nog niet uit ben. In de zin van, ik geloof in continuïteit. En doen wat de fuck dat je wilt. Maar natuurlijk wil je wel beter doen dan hetgeen wat je al gedaan hebt. Je zet een bepaalde standaard, dus je wilt er wel altijd boven gaan. Maar het is iets waar ik echt nog niet uit ben. Zo van, dat gaat de komende weken wel duidelijk worden wat ik doe.
Oké. Okay.
Er zitten een paar verrassingen aan te komen. Maar misschien ook die verrassing niet. Dus het gaat een verrassing zijn of dat ik een verrassing drop. Of niet.
Zeer mystiek.
Ja. Sorry, G.
Nee. Is dat het enige doel dat op een muur staat? Dat groot festival?
Dat is voor 2020 het doel. Ik zag ook iemand in een podcast, die aan Jiggy was, die zei van, zorg dat je doel niet specifiek maakt, omdat je het dan heel rap kunt bereiken. En dat is ook iets waar ik over aan het nadenken ben. Van, ja, als ik dat doel dan bereik, dan moet ik wel weer een nieuw doel stellen. Maar ik denk zo van, het achterliggende doel is ook altijd ontwikkeling, snap je? Je kunt nooit een verzadigpunt bereiken in die ontwikkeling. Want er bestaat geen eindpunt daaraan. Dus ik denk dat dat een mooi streefdoel is. Van, je kunt wel per jaar heel concrete doelen zetten, maar het achterliggende gedachtegoed is altijd ontwikkeling. Besef, bro.
Zeer mooi om mee af te sluiten misschien. Tenzij jij zelf nog dingen wilt zeggen, vragen, doen.
Nee,
dit is de moment.
Toen ik mijn laatste zin uitsprak, dacht ik ook van, ja, goed einde voor een podcast.
Mooi, mooi neergelegd.
Ja.
Ja, ik denk zeker dat we het hierbij kunnen houden.
Was gezellig. Merci voor de uitnodiging. Wow, en het is ook aan het regenen, dus ja. Het ideale weer om terug de tram naar trein naar Brussel te pakken.
Jij liever als ik. Nee, kijk goed, man. Hey, bedankt om tot hier te komen. Ik vond het een zeer fijne babbel.
Cheers,
en nu zijn we vertrokken.
Besef, bro.
Besef.
Ach, het was net niet synchroon.